In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. De organist die zal spelen uit de 84ste psalm, waarin het eerste vers de woorden van de berijming klinken. Hoe heer, hoe lieflijk, hoe vol hel genot, o Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen, en hoe branden mijn genegenheden om zeren voorhof in te treden. We willen het woord van de Heere gaan openen en doen dat in het Nieuwe Testament. De schriftlezing in het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 15e hoofdstuk. Lucas 15, en daarvan willen we lezen de versen 11 tot en met 24. Lucas 15, vers 11 tot en met 24. En daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
En hij zeide, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tot de vader, Vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon alles bijeenvergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land. En heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij het alles adverteert, werd er een grote hongersnood in datzelfde land. En hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van datzelfde land. En die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten. En niemand gaf hem ding. En tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij, hoevele huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood, en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog van ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten, breng hiervoor het beste kleed en doet het hem aan en geef een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het. En laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. Ik geloof in God en Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Bij de behandeling van de Heidelberger Catechismus zijn we toegekomen aan zondag 13, vraag en antwoord 33 en 34. Zondag 13, vraag en antwoord 33 en 34. Er wordt een vraag gesteld. Waarom is hij Gods enige geboren zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn? Daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke Zoon Gods is. Maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. Waarom noemt gij hem onze Heere? Omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij des duivels verlost heeft en ons alzo zich tot een eigendom gemaakt. We willen met elkaar gaan zingen uit de 68e psalm. En daarvan het derde en het negende vers. Springt op van vreugd, verheft zijn lof, die daar hij woont in het hemelhof. Een vader is der wezen. En ook het negende vers. Gij voert den hemel op vol eer, de kerker met u buit, o Heer. Gij zaagt uw strijd bekronen, met gaven tot der mensen troost, opdat zelfs wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Het derde en het negende vers van de 68e psalm. Na het amen van de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 103e psalm. En daarvan het 7e vers. Geen vader sloeg met groter mededogen op tede kroost ooit zijn ontfermend ogen. Het 7e vers van de 103e psalm, straks naar het amen van de prediking. Geliefde gemeente, een kind van God. Wie zou dat nou niet willen zijn? Een kind van de schepper van hemel en van aarde. Een kind te zijn van de hemelse vader. Dat is toch het mooiste, het grootste en het rijkste. Dat ben je echter niet automatisch. En dat word je ook niet door je doop. Dat zijn alleen zij, zo zegt de apostel Johannes, die niet uit den bloede, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Dat is het hoogste wat je in dit leven kan bereiken, wat je in dit leven verkrijgen kan, beter gezegd. Immers, diezelfde Johannes zegt in zijn eerste zendbrief, zie hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. Namelijk, dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Want dat betekent dat de verbroken relatie met God weer is hersteld. Het zit dan weer goed tussen God en tussen jou. Dat is dus het hoogste. Tegelijk blijf je dan wel laag bij de grond. Want je bent en blijft slechts een kind. Een kind van God. Levend voor Gods aangezicht. Die blijft altijd klein. Die wordt ook nooit groter, maar juist eerder kleiner. Afhankelijk. En aanhankelijk, aangewezen op de Vader, onderwezen door de Vader, verbonden aan Vader en gehoorzaam aan Vader. Zo lag het bij Gods Zoon, Gods enige geboren Zoon. Zo ligt het ook bij Gods kind. Zo gaat het eraan toe binnen Gods huisgezin. Dat zien we nou ook terug in de 13e zondag. En willen ernaar gaan luisteren onder het thema het vaderhuis met zijn vele bewoners. Drie gedachten. Gods enige geboren zoon, Gods aangenomen kinderen en Gods gekochte huisgezin. Dus het vaderhuis met zijn vele bewoners. Gods enige geboren zoon, Gods aangenomen kinderen en Gods gekochte huisgezin. Een samengesteld gezin, dat komt vandaag de dag nog wel eens voor. Dat wil dan zeggen dat kinderen in hetzelfde huis niet allemaal dezelfde vader of moeder hebben. En zo'n stiefgezin, dat kan dan worden gevormd na het overlijden van een van de ouders of als na een echtscheiding een van de ouders weer opnieuw gaat trouwen. Dat kan goed gaan, dat kan ook spanning geven, maar in elk geval bloedbanden, die wegen het zwaarst. Want een ouder die trekt van zichzelf toch sneller toe naar zijn eigen kind dan naar het kind van een ander. En is dat bij God nou ook zo? Want in Gods huisgezin is er wel verschil. En dat blijkt ook wel uit die eerste vraag uit zondag 13. Waarom is hij Gods enige geboren zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn? En dan is dat een zondag die opnieuw ingaat op de namen van de zonen, op de naam van de Zoon van God. In zondag 11 ging het over Jezus, die eerste naam. In zondag 12 over Christus, die tweede naam. En hier gaat het dan over die andere twee namen. Vraag en antwoord 33, Gods enige geboren zoon. Vraag en antwoord 34, onze Here. Hoe zit dat nou? Hij, Gods enige geboren zoon, en wij, goed bedenken dat hier Gods kind aan het woord is, de gelovige vanuit zondag 1 en vanuit zondag 7, die zegt, en wij, Gods kinderen. Het verschil is wel principieel. Christus' zoonschap is uniek, onvergelijkbaar. Hij, de Zoon van God, zijn zoonschap is van een hele andere aard dan het kind zijn van de gelovigen. Jezus Christus, die van eeuwigheid af Gods Zoon was. Hij is altijd al Zoon van de Vader geweest. En er is geen moment geweest dat hij niet Gods Zoon was. Dus God was altijd al Vader. Jezus Christus was altijd al Zoon. Dat is eigenlijk niet te bevatten. Want hoe ligt dat in het aardse? Dan word je vader. Als een jonge man gaat trouwen, dan is er ook het verlangen dat er op een bepaald ogenblik dat er ook kinderen mogen komen. En als de vrouw dan in verwachting raakt, dan kan die man samen met zijn vrouw zich 9 maanden lang voorbereiden op het ouderschap. En als dan de baby geboren wordt, het eerste kind in het gezin, ja, dan is hij vader geworden. Maar dat ligt hier tussen God de Vader en God de Zoon, ligt dat anders. Dat vader zijn en dat zoon zijn, dat is er van eeuwigheid af. Nog voordat er iets op aarde was, was die relatie er al. Lang voordat Adam vader van Kain werd, was er al een vader in de hemel. Maar Christus is niet alleen de eeuwige zoon van God. Het antwoord zegt ook dat hij de natuurlijke zoon van God is. Hij is dus van hetzelfde wezen als de Vader. God uit God, licht uit licht. Hij is uit de Vader, hij is één met de Vader. Dat is voor ons verdorven verstand eigenlijk niet te bevatten. En dat gaat ons verstandelijk vermogen ver te boven. Dat hij van dezelfde goddelijke natuur is als zijn Vader. En hier is het toch ook dat de strijd zich eigenlijk toespitst met de Joden. Want al in de schrift, toen de Heer Jezus over de aarde rondtrok, zien we hoe de belijdenis van Jezus als Zoon van God, hoe dat twist oproept. En in de gesprekken met de Joden blijkt dat ook een sterk twistpunt te zijn. Vandaag de dag zijn er bepaalde groeperingen binnen de messiaans belijdende Joden die ook moeite hebben met deze belijdenis van het eeuwige, natuurlijke zoonschap van Jezus Christus. De moslims nemen daar zelfs heel duidelijk afstand van. Zij benadrukken dat Allah geen zoon heeft. God kan voor hen niet in meerdere personen bestaan. Het is zo wezenlijk voor hen dat daarom op een van die moskeeën op het tempelplein, dat daar ook boven staat geschreven, Allah heeft geen zoon. Isa, Jezus, is voor hen slechts een belangrijk profeet. En in de loop der eeuwen is over dat zoonschap en het God zijn van de Heer Jezus is veel gesproken en veel gediscussieerd. Toch is de schrift er wel duidelijk over. Ik denk dat het goed is om in deze leerdienst dat ook te onderstrepen aan de hand van een drietal teksten. Als we eerst kijken naar het evangelie, naar de beschrijving van Johannes. Dan staat er in Johannes 1, de eerste bewijstekst, Johannes 1, het 14e vers. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborenen van de Vader, vol van genade en waarheid. Twee hoofdstukken verder, bekende hoofdstuk 3 van Johannes en dan het bekendste vers misschien wel uit de schrift, het 16e vers. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. En een laatste tekst in het Bijbelboek Hebreeën. Hebreeën 1, en daarvan het eerste en het tweede vers. Hebreeën 1, vers 1 en vers 2, waar het staat: God voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende, door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, door welke hij ook de wereld gemaakt heeft. En juist dat God zijn van de Zoon doet ons de diepte van zijn vernedering des te sterker verstaan. Hij is immers gekomen vanuit de hemel, waar geen mens vanuit de aarde kon opklimmen tot in de hemel. En hij is vrijwillig het vaderhuis uitgegaan om verloren zonen en dochters op te zoeken en om ze terug te brengen tot God. En deze Zoon van God heeft ons vlees en bloed aangenomen. Hij is zo laag afgedaald dat hij werd bekleed met de menselijke natuur. Zo werd hij wat hij niet was, mens. En zo bleef hij wat hij was, God. Hij kwam naar de aarde en hij werd de zoon van Maria en Jozef de timmerman. Vandaag de dag, met alle eerbied gesproken, zou er een geboortekaartje zijn gekomen. En dan had erop gestaan: de Heere, de schepper van hemel en van aarde, verblijde ons met een zoon en we noemen hem Jezus. De ouders, de gelukkige ouders, Jozef en Maria van Nazareth. Hij bleef echter Gods zoon. Altijd. Dat is ook wel gebleken. Als hij als 12-jarige jongetje, als hij in de tempel was en zei: wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Of toen hij werd gedoopt en die stem klonk uit de hemel: deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. In de hof van Gethsemane, waar hij kroop door het stof en hij het uitriep: mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En aan het kruis gebruikte hij tot 2 keer toe die vadernaam. In het bijzonder in dat laatste kruiswoord: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Zo kwam hij, diep neerbuigend, laag afdalend, niets anders begerend dan om verloren zondaren op te rapen uit het slijk van de zonde waarin ze zichzelf hebben rondgewenteld. Gelegen in de kribbe, staande voor Caiaphas en voor Pilatus, hangend aan het kruis, betalend met zijn bloed, bloedend, bespot, gehoond en veracht. Maar dat is hem nu, Gods enig geboren zoon. God heeft maar één zoon. Maar die zoon heeft hij nou gegeven. Gezonden naar een gevallen wereld. Gekomen in een vijandige wereld. Zou u het kunnen? Uw kind sturen naar een gebied vol van gevaren. Uw enig kind zenden naar een plaats waar criminelen en moordenaars wonen. Uw kind overdragen in de handen van wrede, meedogenloze geweldplegers. Nee toch. God deed het. Onbevattelijk en onbegrijpelijk. Maar dat is nu, zo zegt zondag 13... dat is nu de prijs voor het kind zijn van de gelovigen. De enige geboren zoon van God, getrokken in het menselijk vlees, gekomen in een gebroken wereld, gehangen aan een vervloekt kruis. Hij die mijn vlees en bloed heeft aangenomen. Hij die net als mij een menselijke natuur had. God komt in zijn zoon naar deze gebroken, gevallen wereld. De eeuwige komt in de tijd. Dat is toch niet te bevatten. Daarom alleen kunnen Adams kinderen Gods kinderen genaamd worden. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Gods aangenomen kinderen. Want de zin loopt verder in antwoord 33. Maar, daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke zoon Gods is, maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. Het woordje maar, dat spreekt dus van een tegenstelling. Jezus Christus is Gods enige geboren zoon, maar wij aangenomen kinderen. Daarin zit dus een verschil. Dan vraagt het wel dat we dat antwoord goed lezen. Want van Jezus Christus staat dat hij de eeuwige natuurlijke zoon Gods is. Van de mens staat er, van de gelovigen, dat zij om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen zijn. Wij zijn dus niet allen automatisch kinderen van dezelfde vader. Het wordt soms wel massaal gezongen, omdat wij kinderen van de Vader zijn. Kinderen van de Vader zijn wij allemaal. Of ik weet dat de Vader mij kent en ik weet dat ik een parel ben. Maar wij hebben God niet vanzelfsprekend als Vader. Niet meer in elk geval. In het paradijs lag dat anders. Van Adam gold dat hij de zoon van God was. Zo lezen we in Lucas 3. Hij was geschapen naar het beeld van God. In ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Adam vertoonde de trekken van God. Zoals een kind kan lijken op zijn ouder, zo vertoonde Adam daarin ook het beeld van God. Maar in het paradijs heeft Adam zijn hart verpand aan de duivel, de vader der leugen. We hebben ons van onze schepper afgescheurd. En we zijn het vaderhuis, zijn we uitgegaan. En we hebben ons van God de Vader afgekeerd. We hebben onze kinderrechten en onze kindernaam opgegeven. Wij gingen er vandoor en we gingen er met vaders goed vandoor. Alles hebben we verkwanseld en alles hebben we erdoor gebracht. In een ver land leven wij vervreemd van God. En we verkeren ver buiten het vaderhuis. Gods eigen zoon. En hij kon het weten als geen ander. Zijn eigen zoon, die heeft het gezegd toen hij rondwandelde op de aarde tegen de kinderen van Abraham. En gij zijt uit de vader der duivel en gij doet de begeerten uws vaders. Kijk, en als God in je leven komt en als hij gaat werken door zijn Heilige Geest, begrijp je wat die jongste zoon moest belijden bij die varkenstrog? Dat hij niet meer waard is om kind van de vader te zijn, kind van de vader genoemd te worden. Wij zijn immers kinderen des toorns geworden. Dat is toch de aangrijpende werkelijkheid van ons aller leven. Waarbij in elke doopdienst ja wordt gezegd door een ouder. Die belijdt het kind wat hij heeft ontvangen, dat het een kind is in zonde ontvangen en geboren. Die het rijk van God niet kan binnenkomen, tenzij hij van nieuws geboren wordt. Wij zijn van God de Vader zijn wij afgevallen. En wij zijn de duivel, de vader der leugen, zijn wij toegevallen. We hebben ons aan hem verbonden en wij zijn aan hem gebonden. We zijn uit de vader der leugen en wij moeten terug. Weg bij die varkensschuur, weg uit het drek van de wereld, weg uit de ongerechtigheid. Omkeren, afkeren en terugkeren. Schuld belijdend, eigen onwaardigheid erkennend. Kind van God? Ik? Nee, absoluut niet. Niet meer. Tenzij God de Vader zich ontfermt. Tenzij God zich genadig betoont. Zo alleen als hij het zegt. Ik neem je aan. Ik neem het aan. Ik neem het over. Je schuldbelijdenis. En het klinkt. Het zit goed. Mijn kind. Je bent van mij. En het beeld wat dan in de Heidelbergen gebruikt wordt, dat doet toch ook denken aan adoptieouders. Adoptieouders die zich ontfermen over een kind. Zo'n kind wordt dan een kind van degene van wie het geen kind was. Er liggen geen bloedbanden. Maar door heel een procedure heen komt dan zo'n kind te staan op naam van de adoptieouders. Maar dan is er ook geen verschil meer tussen een eigen kind en een aangenomen kind. Want door heel die adoptieprocedure heen wordt dat kind wordt dan opgenomen in een nieuw huisgezin. En dan gaat het beeld op verschillende kanten bank, maar laten we dat beeld maar even proberen vast te houden, want dat komt nog een aantal keren terug in de preek. Want hier zien we dus dat God tot zijn kinderen aanneemt, adopteert tot zijn kinderen, tot zijn eigendom. Er ligt dus een goddelijk adoptieplan waarin God in de stilte van de eeuwigheid besloten heeft zich te ontfermen over mensenkinderen. Maar wat zijn dat dan voor hun kinderen? Om maar weer even terug naar het beeld van die adoptieprocedure. Dan gaat het toch dikwijls om kinderen die bij hun ouders geen enkele toekomst hebben. Een verslaafde moeder. Of een moeder die geen liefde kan geven. Of dat een kind is geboren in een erbarmelijke situatie. Misschien wel te vondeling gelegd bij ook een weeshuis en zo opgenomen is in dat weeshuis. Maar veel dieper ligt het natuurlijk bij de Heere God. Want wat zijn dat nou voor een schepsels die hij tot zijn kinderen aanneemt? Hopeloos verloren kinderen. Mensenkinderen die liggen in de goot van hun leven. Adamskinderen die er ellendig aan toe zijn. Kinderen die een vader hebben, de vader der leugen, die niet voor hen zorgen kan en die hen niet lief heeft. Mensenkinderen die zich rondwentelen in het slijk van de zonde en zich daarin nog thuis voelen ook. Kinderen waar geen hoop meer voor is. Kinderen waar niets mee te beginnen valt. Kinderen die je eigenlijk al lang hebt opgegeven. Want in een Adamskind ligt zelf helemaal niets waarom God zo'n een genade zou bewijzen. Het is de Heilige Geest die je dat ook leert bij de varkenstrog en overtuigd van zonde en schuld. En die heimwee werkt naar het verloren gegaande paradijs. Dat je het besef krijgt dat je tegen God de Vader hebt gezondigd. Dat geeft droefheid en het geeft berouw over de zonde. En dan weegt het zo zwaar dat je het bij die varkens niet meer uit kan houden. En je begeert terug te keren, maar tegelijk besef je dat je alles tegen hebt. En het wordt de vraag, de worsteling van het hart: hoe word ik met God de Vader verzoend? Gaat u er gebukt onder? En hebt u er ook last van? En weegt het u zwaar dat u die kindernaam en die kinderrechten hebt verspeeld? Dat we ons van onszelf bevinden in een diep ellendige situatie. Om dan te ontdekken, en dat komt ook steeds weer aan de orde vanuit de prediking, ja, dat is toch uiteindelijk ook steeds weer in de prediking realiteit. Dat God de Vader op de uitkijk staat. Dat hij geen lust heeft in de dood van de goddeloos. Maar dat hij barmhartig is, genadig en dat hij ontferming wil bewijzen. God wil nog adopteren. God wil nog aannemen. Zo worden ze van hem en worden ze zijn kinderen. Hoe dat kan? Dat staat in het antwoord. Om zijnend wil. Dat is om Jezus wil. Hij die het ouderlijk huis, het vaderlijk huis heeft verlaten om verloren zonen en dochters op te zoeken, te vinden en terug te brengen. Hij die het vaderhuis verruilde voor een verblijf op aarde, waar voor hem geen eens plaats was in de herberg. Hij die in de opdracht van zijn vader ging om zijn broeders te bezoeken, maar door hen niet werd aangenomen. Wat een smartelijke en smadelijke gang heeft Christus moeten gaan. Niet alleen omdat zijn broeders hem niet met open armen hebben ontvangen, maar nog dieper, omdat zijn vader zijn handen van hem aftrok. Omdat zijn vader zich van hem keerde. Omdat zijn vader zich in toorn tegen hem ontstak. En alleen daarom, alleen omwille van zijn bloed, alleen omwille dat hij Gods toorn heeft gedragen, daarom alleen kan ik, kan u, kan jij aangenomen worden tot Gods kind. Daarvoor is grond gelegd. Het bloed van Jezus Christus. En elke doopdienst wijst het doopwater erop. En spreekt het doopformulier ervan. Zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt.
ben je dan direct een kind van God? Geeft de doop je dan die volledige kinderrecht? Nee, de doop maakt je niet tot een kind van God. Ik weet dat dat voorbeeld gaat op allerlei treinen mank, maar toch maar even het beeld vasthouden van die adoptieprocedure. Want dan kan het zijn dat op een bepaald ogenblik in die procedure een kind aan bepaalde ouders wordt toegewezen. Die ouders krijgen daar bericht van. En het tehuis waar dat kind verblijft krijgen het ook te horen. En alle papieren worden in orde gemaakt, waardoor dat kind aan die ouders toebehoort. Maar het is dan nog wel nodig dat die kind en die ouders, dat die bij elkaar worden gebracht. Het dient dus nog persoonlijk bezit te worden. En zo is het ook in die goddelijke adoptie door God de Vader. Gedoopt in de naam van de Vader. Dat wijst dus op de verzegeling. Dat God de Vader zo'n klein zondig schepseltje wil aannemen tot zijn kind. Maar dan is er nog wel wat nodig. Want tussen die twee, tussen God de Vader en een zondig mensenkind, daar ligt nog de zonde. Daar gaapt die diepe kloof, die scheiding die ontstaan is door de zonde. En dan is het nodig dat een zondig mensenkind opnieuw wordt geboren. Want in de wedergeboorte wordt een kind van Adam tot een kind van God. Zoals die vader het zei toen die zoon thuis kwam. Deze mijn zoon was dood, maar is weder levend geworden. En dan komt het ook tot een gelovig aannemen van de Heere Jezus Christus. Want zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Want wie zijn nou echt kinderen van God? Dat ben je alleen door het geloof in de Heere Jezus Christus. Zo komt die liefdesband tot stand tussen een arme zondaar en een barmhartige vader. Daar zit Gods enige geboren zoon tussen. Kijk, wie enig kind is, die verlangt misschien wel eens naar een broertje of een zusje. Misschien heb je nog wel eens gevraagd aan je moeder of je nog eens keer een broertje of een zusje krijgt. Nou, nu zouden we kunnen zeggen dat Jezus Christus er zelf voor heeft zorg gedragen dat hij niet alleen is gebleven in het huisgezin van God. Hij heeft er alles voor gedaan om weggelopen Adamskinderen terug te halen en terug te leiden. Hij heeft er zichzelf voor over gehad. Hij heeft ze opgezocht, hij heeft ze gevonden en hij heeft ze meegenomen. En hij stelt ze voor aan zijn vader. Die wil ik hebben als mijn broeder. En die wil ik hebben als mijn zuster. En daarvoor heb ik mijn bloed gestort, mijn leven gegeven. En zo is het om zijnentwil, om Jezus wil, aangenomen tot een kind van God. Christus verzoent op grond van zijn borgwerk en verenigt zo met God de Vader. Nee, niet dat een kind van God dat altijd direct beleeft. Denk maar weer aan zo'n adoptieprocedure. Als zo'n klein kind dan wordt overgedragen aan de adoptieouders, dan kan er in het begin nog heel veel afstand zijn. Dat het kind huilt, dat het kind zich helemaal niet vertrouwd voelt, dat hij angstig is en dat hij zich nog moet hechten aan die ouders. Er kan er soms maanden overheen gaan, maar dat dan op een bepaald moment zo'n kind zegt: papa, vader. Is het ook zo niet in het geestelijke? Als de Heilige Geest een van zonde en schuld overtuigde zondaar leidt tot de Heere Jezus Christus, om in hem verzoening te vinden voor al die zonden. Dan kan het zo zijn dat die vadernaam
niet direct over de lippen komt. Dat kan zoiets hoog zijn, dat een ziel daar beschroomd voor is. Dat hij dat niet durft uit te spreken. Maar hoe meer hij gaat ontdekken wat er allemaal ligt in de Heere Jezus Christus, hoe meer vrijmoedigheid er ook komt om God Vader te noemen. En hoe meer kennis daar is van Christus, hoe beter zo'n ziel zich ook opgenomen voelt in Gods huisgezin. Er wordt gewerkt door Gods geest. Die geest der aanneming tot kinderen. Die het ook leert roepen. Abba, Vader. En die band tussen vader en kind. Hoe hecht die is. En dat geeft uiteindelijk ook kinderlijke gehoorzaamheid. En dat brengt bij onze laatste gedachte. Gods gekochte huisgezin. Want bij die kindernamen, bij die kinderrechten hoort ook het kinderhart. Wie door genade is opgenomen in Gods huisgezin, die leeft ook binnen dat gezin. Daar zijn rechten, zou je kunnen zeggen, aan verbonden, maar zeker ook plichten. Dat zullen jullie jongens en meisjes ook wel begrijpen. Als je thuis woont, ja natuurlijk, je moeder, die zorgt voor het eten en die zorgt voor de was. Je vader en ook je moeder misschien ook wel, die zijn aan het werk en die zorgt dat er genoeg ook geld binnenkomt om ook eten en kleding en andere dingen te kunnen kopen. Maar dan kan het er ook zijn dat op een bepaald moment wel eens iets van jou wordt verwacht. Dat je vader je vervraagt om mee te helpen, om iets ook schoon te maken. Dat je moeder ook een boodschap voor je heeft, of dat ze aan je vragen om mee te helpen met de vaat of om de vaatwasser uit te pakken. En dat is wat er ook niet raar. Want het kinderhart is er ook kinderlijk gehoorzaam. Zo is het bij het kind. En zeker bij het kind van God de Vader is dat toch die onderwerping aan de wil van God. Dat is nou juist datgene waar vraag en antwoord 34 de aandacht voor vraagt. Waarom noemt gij hem onze Heere? Heere, dat is kurios, gebieder, eigenaar, meester. Dat past bij een overwinnaar, Jezus Christus die overwonnen heeft. De duivel, de zonde en de dood. Hij die zich dus vernederde, is Heere, is de kurios. Hij die gehangen heeft aan het kruis, is de gebieder. Hij die neergelegd is in het graf, is de meester. En hij deed dat om gevangenen van de duivel vrij te kopen. Staat in het antwoord. En van alle heerschappij des duivels verlost deed. Hij deed dat dus om afgedwaalde en gegijzelde Adamskinderen los te rukken uit de macht van de Satan. Want wij zitten van onszelf vast aan de heerschappij van de duivel. Net als een slaaf. Verslaafd, beter gezegd. Zoals een verslaafde vastzit aan zijn verslaving. En hij komt er maar niet los van. En elke keer weer wordt hij erheen getrokken. Zo is het met de natuurlijke mens. Die helemaal vastzit in de banden en de boeien van de Satan. Zodat hij daar maar niet uit kan komen. En de Satan is als een tiran die je in je zijn greep houdt. Als het ware in de houtgreep. Nu heeft Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, onze Heere, heeft hij de meester zelf de knechtgestalte aangenomen om zulke slaven van de duivel, om ze vrij te kopen. En zie hem dan gaan, als lam van God, door het Getsemane. En zie hem staan, voor Caiaphas en voor Pilatus, als alle beschuldigingen op hem neervallen.
en zie je hem hangen aan het vervloekte kruishout, zuchtend, worstelend, roepend tot zijn Vader in de hemel. Hij moet de prijs betalen. En de prijs die hij moet betalen is zijn dierbaar bloed. Dat is een prijs die niet in geld is uit te drukken. Soms gebeurt het wel eens dat iemand gegijzeld wordt en de gijzelnemers die vragen dan een losprijs. En ze laten hun gevangenen pas los als aan die prijs wordt voldaan. Nou, zo heeft Jezus Christus nou een prijs moeten betalen om zondaren vrij te kopen uit de heerschappij van de Satan. Goud en zilver schieten daarvoor tekort. En aardse schatten helpen daarvoor ook niet. Maar daarvoor is nou een ander betaalmiddel nodig. Het dierbare bloed van de Heere Jezus Christus. Het is dat bloed dat zaligt. Het is dat bloed dat schoon wast. Het is dat bloed dat redt van het verderf. En aan wie hij de prijs moest betalen? En laten we dat goed vasthouden. Want dan zien we ook dat het beeld niet in alle kanten opgaat. Hij moest die prijs niet betalen aan de duivel. Maar heeft die prijs moeten betalen aan zijn Vader. Want hij moest aan het goddelijke recht volkomen genoeg doen. Door het dierbare bloed van Christus is de rekening vereffend. Door zijn offer is de schuld betaald. Doe dat reinigende bloed van de Heere Jezus. Hebt u dat al nodig gekregen? Heb jij waarde mogen zien in het bloed van de Heere Jezus? En hebt u dat bloed al leren inroepen over uw verzondigde leven? Want dat bloed is een volkomen genoegzaam betaalmiddel. Hij heeft de eigendomsrechten verkregen, wettig, betaald met zijn bloed. Dat had hij ervoor over. Dat goot hij erover. Over de zonde en de schuld van zijn volk. En hij kocht gevallen Adams kinderen vrij en bevrijdt ze uit de macht en de heerschappij van de Satan. En weet u, als dat zo is, dan ben je niet meer van jezelf. En je bent niet meer van de duivel, maar je bent van hem. En dan ben je er ook voor hem. Ja, een kind van God is ook, en u en jullie kunnen dat veel beter op zijn Urken zeggen, dus ik doe het ook maar niet. Maar een kind van God is ook, zoals dat Urken woord is voor een jongetje, is ook een knechtje van God. Een kind van God als een knechtje van God, daarin ligt toch ook iets van die kinderlijke vrees. En dat geeft 24/7 geeft dat dienst. Twee heren dienen is er dan ook niet meer bij. En wie het eigendom van de Heere Jezus Christus is geworden, die blijft ook geen zzp'er. En die is geen eigen ondernemer meer. Maar je blijft dan als kind bij je Vader in dienst. En hij is tegelijk de beste meester, die ook de beste zorg verleent. En er ligt daar dat kinderlijke verlangen om te mogen leven naar zijn wil. Die kinderlijke gehoorzaamheid aan God. En je wil ook geen twee heren meer dienen. Maar je begeert te leven naar zijn wil. Ja, want de meeste vrijheid, die vindt een kind van God in de nabijheid van zijn Vader. Net als die jongen, terug bij zijn Vader. Toen was hij pas echt vrij. Want als Christus je heeft vrijgemaakt, ben je waarlijk vrij. Hoe ligt dat nou in ons leven? Zijn wij echt om Christus wil, Gods kind? Weet, In het vaderhuis zijn vele woningen. Al bent u afgedwaald. Al ben je ver weggegaan. God de Vader, die staat nog op de uitkijk. Hij wil nog ontvangen. Hij wil nog aannemen. Hij wil nog adopteren. Oh, misschien zitten ze er wel die daarmee worstelen met dat kindschap Gods. U kunt niet ontkennen dat de Heilige Geest in uw leven heeft gewerkt. Dat hij niet alleen iets heeft laten zien van de zondeschuld die er ligt in uw leven. Maar ook van de heerlijkheid die er ligt in de Heere Jezus Christus. Gods Geest gaf je de schoonheid van de Heere Jezus Christus te zien. En je hebt leren wegschuilen achter zijn offer. En je mocht met al je zonden tot hem de toevlucht nemen. En in zijn dierbaar bloed vond u ook de betaling van uw zondeschuld. En toch, u merkt bij uzelf zo dat er nog zoveel is van de wereld dat u trekt. Nog zoveel van de zonden die je bezig en die je bezet houden. Je geeft toe, je valt ervoor en je valt er weer in. En de Satan is er dan als de kippen bij. En de Satan die wijst je erop en die zegt, denk jij nou? Weet je nou echt dat jij een kind van God bent? Iemand met zo'n leven? Iemand met zoveel zonde? Vergeet het maar. Dat kijk je eigen leven erop na. Je doet zoveel werken die eerder bij mij horen. De boze werken, de werken van de duisternis. De werken van de leugen. Ik als vader der leugen. Je moet het erkennen. Dan moet je de Satan ook gelijk geven. Maar weet u, is het ook niet zo als het gaat bij adoptiekinderen. Die dragen altijd nog iets bij zich van hun natuurlijke ouders. Dat kan de huidskleur zijn, maar dat kan ook hun karakter zijn of een bepaalde aanleg. En is het ook niet zo in het leven van Gods kinderen hier beneden. Die nog zoveel houden van het oude, van het zondige, van die boosaardige vader der leugen. En dat blijft hen achtervolgen. Dat komt dikwijls weer op, dan kleeft het hen weer aan. Het boze, dat blijft toch zo in hen zitten. Maar juist, omdat hij niet alleen Gods enige geboren zoon is, maar ook onze Heere, kunt u daarmee bij hem terecht. Hij is immers de Heere die toekomt alle heerschappij en alle macht. En die ook bij machte is om de werken van de duivel stuk te breken. Hij is de Heere, de Kyrios, de gebieder. Hij regeert. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dat geeft toch troost. Ook juist als we zoveel dingen niet kunnen begrijpen. Als het levenspad vol kronkels ligt. En de levensweg vol vragen zit. Dat we mogen belijden. God de Heere regeert. Hij regeert. In het klein. Maar ook in het groot. Hij regeert. En niet onze overheid. Dat mag ons er ook wel in deze dagen van een bepaalde kramp bevrijden. Dat boven het torentje uitstijgt hij, wiens naam is een sterke toren. En dat boven de koning staat de Kyrios. En dat we hem hebben te eerbiedigen en dat we voor hem hebben te buigen. En als je met Thomas zijn handen en zijn voeten hebt mogen zien en je hebt mogen uitspreken. Hij is mijn Heere en mijn God. Hij die leidt en regeert, die steeds ook weer op de knieën brengt. En als hij zijn kracht bekend maakt, al het verzet en al onze weerstanden ook verbreekt. En dat die Heere een onwillig volk gewillig maakt. En dat hij ze inwint voor zichzelf en voor de dienst aan hem. En weet u, omdat zijn naam Here is, hoeft ook niemand van ons die hier zit ook te vrezen dat het voor hem niet meer kan. Want zijn naam is Here, bij machten, om al het verzet en alle weerstand in ons hart en buiten ons te verbreken. En daarom kunnen gevangenen van Satan nog worden aangenomen, om Christus wil, tot kinderen van God. En mag Gods kind het belijden. Ik geloof in Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, mijn Here. Amen. We willen de Heere bidden en danken. Goedig tierenvader, milde zegenader, stel uw vriendelijk hart toch voor ons open. Heere, wij die met die verloren zoon bij u vandaan zijn gegaan, eigen wegen ingeslagen. Eigen wegen gekozen. Heren, wij zijn het niet waard om kinderen van de Vader te worden. Maar we bidden het u in de naam van uw Zoon. En op grond van het werk van uw Zoon, neem ons als uw kinderen toch aan. En wil uw vaderhart openstellen voor gevallen Adams kinderen. We bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid. Ga ons niet voorbij. We hebben daar wel recht op. We hebben niets verdiend, we hebben alles tegen. Maar wilt u ons nog in genade aanzien en in uw gunst zich over ons ontfermen? En wilt u zo gedenken, ook als we de week weer ingaan, als misschien van alles op ons pad kan komen, mag het toch de bede zijn, o weer steeds alle smart. En als er misschien een smartelijke weg gegaan moet worden, wilt u kracht naar kruis geven. We bidden u voor bedroefden, we bidden u voor hen die zich bevinden op het grensvlak van tijd en eeuwigheid. Heere, wilt u gedenken en wilt u gewis overkomen. En wilt gij niet achterblijven, maar met kracht spreken door uw woord en door uw geest tot de ziel. En zo bidden we, wees ons in alles een God van nabij. Sterk ons en draag ons en verdraag ons. Bewaar ons voor de zonde. En geef dat we te midden bij alles wat vanuit de wereld tot ons komt, dat wij de voetstappen van de Heere Jezus Christus mogen drukken. Wilt u vergeven wat niet van ons was en bekronen wat van u was? En wilt u zo met ons gaan? Dat mogen we u vragen in Jezus' naam, uw enige geboren Zoon, uit genade. Amen. We willen met elkaar nog gaan zingen uit de 87ste psalm en daarvan het derde en het vierde vers. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. En God zal hen tellen als in Israël ingelijfd en doen de naam van Sions kinderen dragen.
Vooraf, voordat u de zegen ontvangt, nog namens de koster het verzoek de ouders die hun kind uit de crèche halen om buiten te wachten totdat iedereen de kerk heeft verlaten. Ga dan heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.